Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Teuntje.
Gijsje.
Het is echt zo de postvakantieaflevering.
Ja,
we zijn weer terug in het land allemaal. Nee, ik ben niet weg geweest, maar jij bent weer terug.
Ja.
We zijn weer herenigd.
Ja, jij vindt mij een wervelwind.
Je bent een wervelwind, Teun. Dat is gewoon zo.
Gijs, wat ook heel fijn is, is dat na jarenlang van toch spanning tussen jou en je moeder, is er tegenwoordig helemaal geen sprake meer van.
Nee, en dat houden we zo.
En dat houden we
hopen
zo.
Hopen we. Ja. Het kogelrondjesdrama.
Het kogelrondjesdrama wordt uiteindelijk opgelost.
En ik wil het ook wel weer eens een beetje hebben over de dood.
Dood.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Gijs, wat zit je de mond erbij?
Ja, vind je?
Ja, ja.
Ik vind jou heel monter.
Ja?
Ja, je bent echt als een soort wervelwind van geluk. Kwam je de meer van dit burelen binnen dwarrelen en waaien?
Het is ook zo, Gijs, dat we hebben een hele tijd hebben we vrij spelen gehad hier.
Ja.
Omdat Guusje de Vries er niet was.
Zeker.
En nu zijn we dus vandaag weer in de sterkste opstelling hier op de burelen.
Oh, dus je voelt ook echt zo van dit is het driemanschap dat de wereld aan kan.
Ja.
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 Met z'n drieën veroveren we de wereld.
Ja, dus laat ik het zo zeggen dat ik geloof dat ik... wat zal het zijn? 3 dagen geleden nog in een dry suit in het ijskoude water tussen de 2 tektonische platen in IJsland lag te snorkelen.
Ongelooflijk.
Ongelooflijk. Ja. Je ziet dus echt aan de twee. Je hebt dus aan de ene kant kartelranden en aan de andere kant kartelranden.
En dat zijn gewoon die 2 platen.
En je denkt van, die zouden dus perfect in elkaar passen eigenlijk. Ja.
En is het niet ook een soort van beangstigend om daar dan tussen te gaan liggen?
Ja, natuurlijk. Kijk, kan iets zoiets beangstigend kan zijn?
Is het dat?
Dan pak ik... Ja, deze formulering loopt helemaal mis. Maar eigenlijk is er een kans om iets als beangstigend te ervaren, dan doe ik dat ook.
Ja, precies. Ja, ja. Ja.
Ik heb bijvoorbeeld ook hoogtevrees. Maar als je snorkelt, kan je ook omgekeerde hoogtevrees hebben. Ken
dieptevrees?
Je dat? Ja.
Ja, snap ik.
Ja, dus jeetje, al die diepte. En dan daaronder zit eigenlijk vrijwel meteen de aardkorst met al, bubbelende
lava.
Magma.
Magma, sorry. Maar de essentie van hoogtevrees is toch dat je bang bent dat je springt.
Dat is in ieder geval de essentie wel van mijn hoogtevrees.
Ja, volgens mij van dat is de algemene essentie, dacht ik, van hoogtevrees. Nou, voor zover ik ben geïnformeerd.
Nou, ik dacht, dus je hebt dus volgens mij hoogtevrees waarin je dus niet voor jezelf instaat. En
ja.
Volgens mij ook hoogtevrees waarin je denkt dat er iets gebeurt waardoor het misgaat.
Oké.
Okay. Ja.
Maar goed, dat is natuurlijk met dieptevrees anders. Want
ja.
dan ben je al op die diepte.
Ja.
Maar dan voel je gewoon de pijloze hoogte boven je. En dat je afvraagt, hoe kom
onder
ik...
Je.
Ja, je zit heel diep, dus je voelt...
Ook... Nee, ik zit niet diep, want ik ben aan het snorkelen.
Oh, snorkelen heb je het over.
Ja.
Oh, sorry, ik dacht duiken.
Ja, nee. Want ik zat in een dry suit. Dat betekent dus eigenlijk dat je hele lichaam is droog.
Ja.
Alleen heb je vervolgens zit je wel... Dus je hoofd is niet bedekt, dus dat wordt dan dat bevriest dan soort als het ware. En dan kijk je naar beneden en dan zie je die pijloze diepte.
Ja, precies.
Ja, maar ik denk dat duiken wel nog enger is, als je die pijloze diepte boven je voelt.
Ja, maar dat is dan meer een soort vliegenangst, dat je dan denkt, wat als het fout gaat?
Ja.
Ja, wat als ik niet meer goed boven kom? Ja. Ja.
En in mijn geval is het zo dat ik heb dus helemaal geen vliegangst, omdat ik vertrouw eigenlijk anderen altijd meer dan mezelf.
Ja, precies.
Ja, dus ik denk van, die piloot heeft ervoor geleerd, ik moet er niet aan denken dat ik opeens...
Dat jij piloot zou zijn?
Dat ik opeens de stuurknuppel moet overnemen.
Ja.
Dus ik denk van, nou, fijn dat er daar gewoon iemand zit.
Die... Ja, maar die piloot heeft ervoor gestudeerd. Maar er kan altijd een technisch defect zijn.
Kan altijd, maar daar ga ik dus niet van uit.
Nog mee.
Maar ik ga er wel van uit.
Er zijn net zo rationele Teun uit.
Als iemand zegt, Teun, ik ben nu de laatste die dit vliegtuig nog in de lucht kan houden. Dan denk ik, nou, dat gooi ik me aan de lucht. Zeg, ja, jongens, dit wordt niks.
Vergeet het maar.
Dan word ik alleen al zo nerveus dat ik opeens die verantwoordelijkheid heb. Dat ik dan helemaal...
Ik
ben niet stressbestendig.
Je lot en je leven in de handen van iemand anders leggen... die ervoor doorgeleerd heeft.
Ja.
Dat doe je met alle plezier.
Ja, en dan zelfs nog... En dan de tweede keuze is mijn lot in handen leggen... van iemand die er niet voor door heeft geleerd. En dan pas de derde keuze is het lot in handen leggen van mezelf.
Ja, en toch ligt je lot eigenlijk de hele dag... weliswaar hoef je niet te vliegen... maar de hele dag in handen van jezelf. Je moet fietsen.
Ja.
Je moet stuk afleggen, lopend, in treinen stappen.
Gijs, allerlei dingen hou doen. Op met dit verhaal, want ik word nu doodnerveus. Wat er allemaal
echt?
Kan gebeuren.
Ja, echt?
Ja, ja. Nou ja, goed. Ja, hoewel, het moeten we ook wel zeggen, Gijs. Als je bijvoorbeeld op zo'n snelweg... dan is het dus dan vertrouw ik dus wel de chauffeur bij wie ik in de auto zit.
Ja.
In de meeste gevallen mijn eigen vrouw.
Of allerlei cameramensen.
Enzovoort, die vertrouw ik allemaal... Maar dat er dus duizenden gekken op die weg zitten... waarvan eentje gewoon even zijn stuur om kan draaien... dat vind ik dan toch ook weer een naar besef. Dus in die zin vertrouw ik de buitenwereld ook niet helemaal.
Nee. Het is ook wel iets krankzinnigs. Het is ongelooflijk dat we überhaupt de 50 nog hebben. Nee, jij hebt de 50 gehaald. Ik moet dat nog maar even zien te bereiken. Ja, kloppen we even af. Ja. Maar wat een wonder,
hè? Weet je dat dit het meest gebruikte bijgeloof in de wereld is...
Ik wist het niet. Je bedoelt nu op ongeverfd hout kloppen.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet of dit ongeverfd is, maar goed.
Het is wel gelakt.
Onderkant. Kloppen.
Ja, maar het is ook iets wat iedereen...
Het verbaast mij niks, want dat is ook het meest simpele en ook veel voorkomende.
Ja, maar het is ook iets, ik bedoel meer van dat ook de super rationele mens klopt toch af.
Ja.
Ja. Dat je niet denkt van, ja, daar geloof ik aan.
Dat hebben we net bewezen.
Nee, want we hebben nog niet bewezen dat wij super rationele mensen zijn.
Dat is waar. Ja. Nee, we zijn geen super rationele mensen. Maar goed, heb ik eigenlijk net, vond ik net... Want ik vond jouw betoog daarnet, vond ik niet super rationeel.
Nee.
Over het lot en in wie er handen je dat allemaal legt enzovoort.
Nee.
Maar goed, je lag dus tussen die tektonische platen... Twee dagen geleden.
Ja, waarom vertelde ik dat ook?
Van nu zitten we hier op de burelen van meer van dit. En twee dagen geleden lag je nog in een dry suit tussen twee tektonische platen.
Ja.
Aan de ene kant te genieten, deels te genieten. En deels ook te vrezen dat die tektonische platen net op dat moment... na al die miljarden jaren die laatste schok zouden maken en in elkaar weer zouden grijpen.
Zijn er dus ook voortdurend vulkaanuitbarstingen op IJsland, ook kleintjes.
Ja.
Maar die worden daar, die in de toeristengidsen noemen ze, of in de gidsen noemen ze die vaak tourist eruptions.
Ja.
Omdat die dus meestal niet dodelijk zijn, maar dat die wel leuk zijn om er een foto van te maken.
Ja, precies.
Maar ja, als dat zou gebeuren, ga ik er echt geen foto van maken. Dan...
Hey, en Teun, voel je ook een wervelwind? Voel je die herboren energie?
Niet echt.
Nee?
Nee. Ja, maar als jullie hem voelen aan mij...
Ja, dan wil je met liefde aannemen dat hij er is.
Ja, en dan begin ik hem wel een beetje te voelen.
En heb je zin om weer te gaan werken?
Helemaal niet.
Nee?
Nee. Bij mij thuis had niemand daar zin in. Nee, of weer naar school te gaan. Of...
Nee.
Nee.
Iedereen ging met lange tanden weer aan de slag.
Ja, maar het is wel zo, Gijs, dat dit is... Ja,
dit is werkgrenzend aan gewoon puur plezier maken.
Precies, dus hier had ik wel zin in.
Ja.
Tegelijkertijd is dit ook tegenwoordig mijn grootste bron van inkomen. Dus in die zin...
Heel vreemd. Heel paradoxaal is dat.
Heel paradoxaal, ja.
Ja, ik had dus heel erg, dat is ook een beetje hoe mijn week was, dat ik heel erg voel die eeuwige pendule tussen werk en vakantie.
Die eeuwige pendule.
Je kent wel die eeuwige pendule.
Ja.
Dat je zo tijdens je werkende leven intens naar vakantie kan genieten, kan verlangen. En tijdens vakantie weer zo enorm blij kan zijn als het werkende leven weer begonnen is. Ik moet zeggen, jij hebt natuurlijk een droomreis naar IJsland gemaakt. Ja. Dan is alles een beetje anders. Maar ik heb na 2 weken lang dat iedereen thuis rondhangt en ik natuurlijk ook weer heel veel aan het werk was.
Ja.
Moet ik even ter compensatie zeggen. Maar dat het dan zo...
Maar als je nou een maand naar, ik noem maar wat, Italië gaat of Zuid-Frankrijk, heb je dat dan ook?
Dat ik dan weer verlang naar het werkende leven. Ja. Ik kan me bijna niet herinneren dat dat Ja, ik geloof het wel.
Ja?
Ja, ik geloof dat ik dan toch ook wel weer... Dat ik ook hou van dat er gewoon een soort regelmaat in je leven wordt geramd. Misschien had ik dat vroeger niet, maar dat is ook een soort conditionering is dat geworden.
Ik denk dat ik misschien wel, dat ik echt wel zonder zou kunnen.
Ja?
Ja.
Dus jij kan je ook een gepensioneerd leven voorstellen?
Ja, maar dan moet je wel voortdurend wel allerlei, dan moet je wel naar leuke plekken gaan. En ik bedoel, kijk, als ik hier in gepensioneerd leven hier in Amsterdam zou hebben.
Ja.
En dan zou ik er. Nou, het is meer. Het is ook niet een soort verlangen naar werk, maar het is een soort onrust.
Ja.
Dus, en die onrust die.
Ja, is het ook FOMO?
Nou, kijk, als ik weg ben. En dan ben ik allemaal leuke dingen aan het doen. Dan denk ik niet aan het werk. En dan ga ik op een gegeven moment weer aan het werk denken. Of omdat het weer moet. En dan ga ik plannen maken. En meer uit een soort onrust van. Ja, heb ik straks nog wel weer allemaal leuke baantjes en zo. Maar ja. Niet echt uit zo'n plezier.
Baantjespaniek?
Meer baantjespaniek. Maar stel dat ik hier was en ik zie dat jij een leuke show hebt en Diederik heeft een leuke show.
Ja.
En ik heb niks. Dan denk ik, fuck, ik moet hier ook aan meedoen. Dus ja. dat is inderdaad een soort FOMO. Maar niet per se een hele intrinsieke FOMO. Maar meer een soort.
Ja, een van buiten opgelegd.
Wedijverende FOMO.
Het is het leven toch ingewikkeld, hè,
ja,
Teun?
Dus, maar ja, we hebben wel besloten. Kijk, het glas is. Het is gewoon levensgevaarlijk. Maar. Dus we hadden wel bepaald dat de lat lager moest liggen.
Wie is we?
Wij toch? We hadden gezegd van nou, of...
Oh, ja, ik kan me dat vaak iets herinneren van een lat die lager moest.
Nou, er was iemand uit Boershoekvrouw, die had de lat heel laag.
Ja. Ja.
En dat loopt nog steeds heel erg stroef met die lage lat. Maar toen zei van, ja, dat zou misschien voor ons ook wel goed zijn.
Ja, maar jij zou dus eigenlijk een redelijk rustig en bezadigd leven kunnen voorstellen... Ja. Als je jezelf eigenlijk afsluit van de drukte van anderen.
Ja.
Dus dan moet je naar Chateau Podcast gaan, ja, bijvoorbeeld. Ja. Moet je daar gaan wonen, in ieder geval meestentijds.
Ja.
En dan moet je je afsluiten van de prikkels van en de verhalen van anderen.
Ja.
Ja.
Maar ja, dat is,
heeft
dat,
ook weer iets verdrietigs. Het
heeft iets verdrietigs en iets onrealistisch.
Ja. En ik denk ook een beetje... Van ja, is dat gaande blijven niet ook een beetje waar het om gaat in het leven?
Nou, en rust roest.
En precies. Ja. Dat je jezelf die kwelling ook een beetje aan moet doen... om gewoon te willen en verderop te gaan.
Ja, je hoort natuurlijk wel vaak van die mensen... die gaan dan met pensioen en dan een
dan
week
vallen later, ze dood neer.
Vallen ze dood neer.
Zeker.
Hoewel dat natuurlijk ook wel weer een heerlijke oplossing is misschien.
Ja, dat had Harry Bannink, hè? Die besloot om te stoppen met liedjes opnemen.
Ja.
Toen had hij op maandag zijn allerlaatste opnamesessie. En een dag later is hij in zijn slaap overleden.
En is dat nou verdrietig of ideaal?
Ik vind het in menselijk opzicht verdrietig. Vooral voor zijn vrouw bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ik vind het in poëtisch opzicht vind ik het fantastisch. Dat iemand zo helemaal samenvalt met zijn... Met zijn werk. En zeker als je dan ook nog zo'n oeuvre hebt bij elkaar.
En maar hoe zou je dat voor jezelf zien? Stel, jij was Harry Bannink.
Nou ja, ik vind dat hele doodgaan sowieso iets heel ingewikkelds. Omdat ik denk, ja, op zich maakt het helemaal niet uit.
Nee.
Ik bedoel, je weet het niet. Dus ja, moet je... Ik zat het wel op de fiets nog over na te denken toen ik hierheen reed.
Ja.
Ik dacht, ja, moet je dat nou überhaupt erg vinden? Dat je dood bent op een dag.
Nee, ja, dat...
ja, dit is natuurlijk de grote filosofische kwestie.
Maar kijk, stel nou dat je dus stopt met werk. Kijk, in het geval van Harry Bannink, die heeft gewoon zelf gewoon besloten, ik stop er nu mee.
Zeker.
Die had nog jaren, veel gevraagd componist zijn.
Ja.
Maar stel nou dat je gewoon uitgerangeerd bent op een gegeven moment. Misschien zit je dan wel vol soort wrok en zuurheid... zit je gewoon je laatste levensjaren te slijten.
Ja.
Kan je dan niet gewoon beter... gewoon de dag nadat je met pensioen bent gegaan of gestuurd... gewoon dood neervallen?
Zeker. Misschien wel, maar ja, dan kan je ook vragen... van kunnen wij beter niet gewoon nu dood neervallen? Dan hebben we een fantastisch rijk leven gehad... Alleen maar de weg omhoog beklommen.
Ja.
En dan hoeven de hele werdegang waarin onze tanden uitvallen... en we niet meer gezien of gevraagd worden... hoeven we dan niet mee te maken.
Ik heb het gevoel, Gijs, dat dit iets is... waar we het ook straks nog wel even met jouw moeder over kunnen hebben.
Oh ja.
Ja.
Ja, die heeft altijd een zeer ontspannen relatie met de dood.
Ja.
Althans, dat lijkt zo.
Ja.
Ja.
Teun en Gijs.
En hoe was jouw week, Teun? Of hebben we jouw week nu eigenlijk al gehad? Ja, je hebt dus de tektonische plaat. Die kwam hier binnen en zei, ik heb ook nog paard gereden. Daar heb ik het helemaal niet over gehad. Want we hadden het in de
Wat heb je gedaan? Ja.
In de podcast voor onze vrienden. Petje, punten, afschuimen, streep, Teun en Gijs vertellen alles. Hadden we het al even over je verblijf in IJsland gehad. Ja. Toen belden we vanuit IJsland. Maar je had allemaal dingen helemaal niet verteld.
Nee, ik had dus niet verteld dat ik had paard gereden. Het is ook... je weet dat ik een beetje op jouw eigen vrouw lijk. Maar ik heb dus paard gereden. Het beviel me zo goed dat ik meteen ben gaan googlen waar kan je paardrijles krijgen.
Maar ik heb dat dus ook met paardrijden.
Oh ja?
Ja.
Wil je met mij op paardrijles?
Nou, ik ga bijvoorbeeld dan, als ik in Marokko ben, ga ik ook altijd een dag paardrijden.
Ja.
En dan gaan we bijvoorbeeld dingen als doen als over het strand galopperen en een bos in en daar dan picknicken.
Dat is toch fantastisch?
Ja, maar dan denk ik, in Nederland is het toch van heel veel draven in een bak.
Ja, maar is het niet zo dat je eerst moet draven in een bak? Ja, dat is.
Ja, ik weet niet of je ooit op dat punt komt dat je à la Beatrix zo over het strand aan het galopperen bent.
Wij zijn natuurlijk ook van die mensen, wij willen gewoon niet eerst al die vervelende stadia
Ik wil niet eerst jaren draaien. En ik heb met mijn dochter, met mijn oudste dochter, ben ik ook vaak met paardrijles mee geweest. Ja. En ik vind de hele scene in zo'n manege bevalt mij helemaal niet. Waar al die meisjes de hele dag paarden staan te kammen en zo.
Maar ik dacht, stel dan dat je gewoon een vrij intensieve paardrijles neemt.
Ja, ja, ja.
En dat je dan op een gegeven moment kan je zeggen van, nou, we gaan vandaag naar de Veluwe. En dan ga je naar de Veluwe en zegt, ja, we willen vandaag paardrijden. Of dat regel je dan even van tevoren. En dan kan je gewoon een dag paardrijden.
Dag paardrijden.
Of ik schrijf dat je heel mooi kan paardrijden op Texel. Op die stranden.
Oh.
Ja.
Ja.
In Limburg, in Limburg zie ik me ook wel paardrijden.
God, Teun, het zou toch wat zijn als wij een soort paardrijdend duo zouden worden. Van, god, daar heb je Teun en Gijs.
Ja.
Die zijn met z'n tweeën aan het paardrijden op Texel of in Limburg.
Ja.
Ja. Ik vind het een interessante gedachte. Waar heb je paard gereden op IJsland? Ik bedoel, wat voor soort scene moet ik me voorstellen?
Nou ja, dus ook... Dus IJsland is... Kijk, ik ben, net als Paulien Cornelis, een enorme fan van mos.
Ja.
En in Chateau Podcast heb ik in plaats van een grasveld heb ik een mosveld aangelegd. Ben ik voortdurend ook bezig met mostransplantatie. Plekken waar mos ligt, waar je het niet wil hebben, neerleggen op plekken.
Maar waar wil je geen mos hebben?
Ja, precies. Ja. Nou ja, waar je het niet ziet.
Ja, ja. Oké.
Okay. En IJsland is echt mosparadijs. Dus je gaat dus in met die paarden door allerlei soort mosvelden.
Ja.
Dan door het water. Dat is ook heel leuk om met zo'n paard zo even zo door het water te gaan, weet je wel. En tussen de fjorden eigenlijk.
Geweldig. Je hebt echt tussen de fjorden heb je paard gereden.
Ja.
Oh, wat oer.
Wat oer. Ja. Nou, alles is oer aan IJsland.
Teun en Gijs. Nu komt reclame.
Teun.
Gijs.
Als ik jou even... Mag je even een gewetensvraag stellen?
Ja.
Ja, je zou eens nee zeggen.
Ja.
Wat is nou het allerbelangrijkste aan koffie?
Duurzaamheid?
Duurzaamheid is absoluut belangrijk.
Ja,
hè?
Ja.
En ik weet dat dat bij jou hoog in het vaandel staat.
Ja, dus eigenlijk als je vraagt wat is het belangrijkste, dan komt het bij mij gewoon automatisch.
Altijd het woord duurzaamheid.
Ja, ja.
Zeker, maar dan vraag ik jou van een kopje vieze duurzame koffie.
Nee, geen vieze duurzame koffie. Nee, dus je bedoelt natuurlijk dat het allerbelangrijkste is de smaak.
De smaak, daar gaat het toch om bij de koffie.
En ik zeg altijd van nou, de smaak, dat is fijn, maar hou jij van één perfecte smaak?
Ik vind één perfecte smaak heerlijk.
Ja.
En als je me met een pistool op de borst vraagt... zegt, vind je het erg om je rest van je leven met één perfecte smaak te doen? Dan zou ik zeggen, nou oké, okay, het gaat.
Het zou toch wat zijn als ik dit jou met een pistool op de borst zou vragen?
Ja, maar ik vind...
En als je dan het verkeerde antwoord geeft, dat ik dan je gewoon door je hart schiet.
Ja, maar dat zou eigenlijk... Ik vind het wel het soort vragen die dat rechtvaardigt.
Ja, ja. Ja.
Maar ik heb liever meer perfecte smaken.
Ja, omdat het is ook zo, Gijs. Dat weet ik gewoon uit ervaring.
Ja.
Je drinkt heel lang één perfecte smaak. En op een gegeven moment proef je niet meer helemaal hoe perfect die is. En dan heb je weer even een andere perfecte smaak.
De ene perfecte smaak verhoudt zich ook tot de andere perfecte smaak. En daarin schuilt de perfectie.
De interdependentie heb je het dan over.
Dat is precies wat ik wou beschrijven.
En Gijs, we hebben het natuurlijk, want het is heel leuk, het is fijn. We hebben een tijdje niet van ze gehoord.
Nee.
Maar ze zijn nooit uit ons hart. En ze zijn ook nooit forever uit de podcast.
Nee,
de koffiejongens.
De koffiejongens.
Ach, wat een schatje zijn dat
wat
toch.
Wat een fantastische jongens zijn het toch. En de koffiejongens hebben 6 perfecte smaken voor hun koffie.
Ja.
Met bonen uit Brazilië, Colombia, Peru, Honduras en Vietnam.
God, ik ken de mensen die zeiden dan Peru en die zeiden ook Vietnam.
Echt?
Ja.
Was dat in linkse kringen?
Linkse kringen, ja.
Apart.
Ja.
De perfecte smaken.
Welke zijn dat, Gijs?
Lungo.
Heerlijk.
Lungo Forte. Lungo Extra Forte.
Wauw.
espresso,
ja.
Ristretto. Ja. En natuurlijk voor de mensen die 's avonds moeite hebben om in slaap te komen, de decaf.
Is dat ook een smaak, decaf?
Ja.
Ja.
En
okay.
Een perfecte. Ja. Een perfecte smaak
maar,
bij maar de
Gijs,
koffie, jongens.
Wat mij dus opvalt als je dit opnoemt, ik hoor geen onzin smaak zoals karamel, vanille, zeezout.
Nee. Dat zijn dingen waar de koffiejongens echt een boordje dood en hebben helemaal niks van moeten hebben.
Terecht.
Zij zijn echte koffiejongens.
Ja, zijn geen
het gaat om koffiesmaken.
Het zijn geen karamelzeezout, jongens.
Het zijn geen karamelzeezout. Het zijn geen flauwekul, jongens.
Nee.
Het gaat gewoon echt om die oer koffiesmaken.
Gijs, stel nou dat je dit wil hebben en je denkt van... nou ja, misschien kunnen we via die Teun en Gijs ook nog eens een korting in de wacht slepen. Hoe doen we dat dan?
Ga naar www.dekoffiejongens.nl/teunengijs en krijg... 2 keer €5 korting op de eerste 2 bestellingen van een abonnement. En onze trouwe luisteraars weten hoe flexibel en fantastisch die abonnementen van de koffiejongens zijn.
Je kan het passeren, je kan het opzeggen, je kan er weer mee beginnen.
Je kan er eigenlijk mee doen wat je wil. En het wordt allemaal door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op fietsen wordt dat bij je bezorgd. Nou goed, dat is allemaal fantastisch.
Ja.
Met de code Teun en Gijs krijg je 2 keer €5 korting op de eerste 2 bestellingen.
Dus www.dekoffiejongens.nl/teunengijs met de code Teun en Gijs.
Om lekker links, lekker rechts in je witte wijk van te genieten.
Spanning.
Hallo jongens.
Hallo man, jezus. Ik zat mij helemaal op te vreten. Ik dacht dat je niet meer op zou nemen.
Ja.
Ja, ik sta onder de douche.
Hè?
Oh.
Ja,
moet ik dacht dat je de tijdelijke voor het eeuwige had verruild. Heel even.
Nou, dat kan nog altijd gebeuren onder die douche. Maar ik sta nu nog even mijn haar te wassen.
Ja. Zijn nu nog te druipen onder de douche?
Haar te wassen of haar te drogen?
Nee, te wassen. Oh. Ik sta naakt te druipen.
Moet je
ik kan ons ook.
Moeten we zo meteen even terugbellen of gaat het zo wel even?
Nee joh, gaat zo wel.
Gaat zo wel, hè? Ja. Hoe is het in Callands Oog, man?
Oh, het is hier net de hemel.
Ja?
Ja, zo stel ik me tenminste de hemel voor, ja.
Stel je eigenlijk, want Teun en ik hadden het net even over doodgaan en wat we daarvan vonden.
Staat jullie daar nou weer over te rebbelen?
Ja, soms kom je daarop.
Op door, Jezus.
Nou,
houd dat nou nooit op.
Nou, maar eigenlijk, we hadden het over de dood, maar we hadden het ook over de kwestie. Stel dat je min of meer ongewenst met pensioen gaat. Dus dat gewoon je carrière niet meer in de opgaande, maar in de neergaande lijn zit. En je werk droogt op. Je hebt altijd een beetje geleefd voor je werk. Is het dan beter om gewoon meteen dood neer te vallen? Of om die hele werdegang mee te maken?
Ja, zoals je overvalt me nu een beetje met
maar
shampoo
ik vat het gewoon.
Mijn moeder staat even naakt te druipen onder de douche.
Ja, maar ik vat het gewoon even samen. Ik vat het gewoon even samen.
Jongens.
Ik probeer dit beeld een beetje niet helemaal voor ogen te krijgen.
Laat mij onder alle omstandigheden boom, nood, dood neervallen.
Ja, precies. Wat er eigenlijk aan vooraf gaat of op welk moment maakt niet zoveel uit. Als je maar niet een soort fysieke neergang hoeft mee te maken en een
nare ziekte. Sowieso niet. Nee.
Dus,
dan heb ik die pil.
Ja, maar ga je die pil nou echt gebruiken? Nou,
denk het niet.
Nee, maar als het erop aan zou komen, dan zou dat misschien moeten. Hé, en mam, wat vond je van Moederdag gisteren?
Nou, het was de moederdag van mijn leven. Want voor het eerst, ik denk ooit, werd ik op moederdag gebeld door mijn kind. Ik heb er maar één.
Gijs Groenteman.
En die zei, ik wil je even een zaal... Ik dacht, god, ik moet zeker weer oppassen of zo. Nee, ik wil je een zalige moederdag wensen.
Ach.
Terwijl dat kind altijd tegen moederdag was.
Ja, omdat het een uitvinding van Hitler is. Heb ik van Teun geleerd.
Ja, maar dan heb ik later weer geleerd dat het helemaal niet zo was. Maar goed, toen zat ik al vast.
Nee, en later kregen jullie zelf kinderen en toen wisselde dat ook weer.
Nee, bij mij niet hoor.
Nee, Teun is heel erg fel gekant tegen het vieren van dit soort dingen.
Ja.
Maar ik vond het zo leuk, want ik belde je dus gisteren inderdaad even op de valreep. Het was al avond, om je nog even een zalige moederdag te wensen. Nou, toen hadden we daar een heel gezellig gesprekje over. En toen dacht ik, wat is het toch leuk dat wij gewoon helemaal zijn opgehouden met ruzie maken.
Ja, maar jongens...
Ja, totaal.
Ik wil wel even zeggen, want ik moet wel zeggen dat de sfeer tussen jullie deze week wel iets anders is dan vorige week.
Hadden we vorige week een vinnige sfeer?
Ja, want Hanneke die zei van ik ben alleen nog maar goed om op te draven in de podcast. En om op de kinderen te passen.
Ja, dat
maar
was
je had niet eens ruimte voor mij om gewoon eventjes gezellig...
Ja, maar dat hebben we toen... Ze niet mee mocht naar de opname van Media Insight. Maar dat hebben we toen in totale harmonie hebben we dat besproken.
Dat was juist leuk.
Dat was het juist.
Wordt meer een onderwerp dan
dat was voor de bühne. Dat was kibbelen voor de bühne.
Ik had het idee dat het niet per se... Ik had het idee dat het eerst niet helemaal juist leuk begon, maar het eindigde misschien wel juist. Was,
jawel.
Ik kan me een moederdag herinneren, mam, dat je volgens mij dat ik fluisterende olifanten had. En
dat toen, was een talkshow in een zaaltje. Talkshow
in een zaaltje,
Theodor Holman.
Wat ik met Theodor Holman deed jarenlang. En daar was je dan als publiek. Dat was vaak heel gezellig. En toen dat was op moederdag. En toen kwam ik na afloop naar je toe, daar bij die bar bij Bellevue. En toen zei jij iets en toen zei ik iets of ik zei iets en jij zei iets. En toen ben je omgedraaid en woedend weggelopen. En dat had iets met moederdag te maken, met dat ik er iets aan had. Waarschijnlijk dat ik er niets aan had gedaan. En toen dacht ik gisteren, wat heerlijk dat we dat stadium gewoon helemaal gepasseerd zijn.
Nou, ik vind dat die ruzieperiode, die koude golf die we hadden, heeft mij ook wel heel erg veel geleerd, hoor.
Wat dan?
Dat ik niet zo heel erg van mezelf moet uitgaan van wat ik dan niet leuk vind, of wat ik niet aardig vind. En dat ik meer denk van, ik weet eigenlijk niet wat ik denk, maar het raakt me eigenlijk niet meer en het is geen onverschilligheid.
Nee. Maar hoe je het ook went of keert, ik denk dat het misschien nodig was dat we door deze... Niet dat we vele jaren ruzie hebben gehad, maar wel dat het vele jaren op de loer lag, altijd een beetje.
Ja. De waakvlam.
De waakvlam stond wel altijd aan. Maar ik vind het wel heel kalmerend dat hij gewoon helemaal uit is gegaan.
En is er een moment waarop dat is gebeurd?
Nou, ik denk altijd dat het ook veel te maken heeft met dat jij je... En dan heb ik het over Gijs.
Ja,
dacht ik al.
Veel beter voelt. Dat je gewoon eigenlijk, zoals dat modieus heet, beter in je vel zit.
Gijs schudt zijn hoofd van nee.
Gijs schudt zijn hoofd van nee. Nou, ik denk altijd
laten we dan een compromis vinden, maar omdat we allebei beter in ons vel zitten.
Ja, het een staat niet helemaal, bij mij niet helemaal los van het ander, maar oké.
Want dat jij beter in je vel zit, omdat ik beter in mijn vel zit?
Ja.
Ik vind dat het een beetje richting jou wordt gewezen, allemaal, Gijs.
Ja, ik vind ook dat het allemaal een beetje op mijn bordje terechtkomt.
Nou, hij kan ook een hele grimmige kant hebben, hoor. Oei. Niet in de podcast.
Nee, in de podcast is het allemaal...
Ben ik nog wel eens bang voor Gijs geweest?
Ja, dat snap ik wel.
Heel goed. Dank je, Teun.
Hey, en denk je dat ik nooit bang voor jou ben geweest? Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
Nou, weer niet voorstellen. Nee, ik ben een stuk op.
Dit is weer zo het goede oude grote hond, kleine hond verhaal.
We lijken in
sommige opzichten lijken we ook elkaar. En wel leuk dat praten over ruzie eigenlijk het recept is
voor ruzie.
Om ook weer ruzie te gaan maken.
Ik ben ook heel erg tegen praten over ruzie.
Ja, precies.
Ja. Want je ziet nou,
je betrekt toch weer meteen die oude stelling.
Ja, je ziet toch dat de een gaat dan naar de ander wijzen. Van we hebben geen ruzie meer sinds jij niet meer gewoon een probleem bent.
Onuitstaanbaar bent.
Ja.
Dank je wel voor deze mediation. Heel fijn.
Ja.
Ja. Oh god. Ja. Je kunt nu. Misschien is de oplossing dat jullie nu allebei tegen mij keren. Dan heb ik er wel voor over.
Nee. Heb ik helemaal geen zin.
Oh.
Hey, maar mam, ik vond dat toch de hoopvolle boodschap of gedachte van moederdag gisteren. Dat ik dacht, ik kan me eigenlijk niet meer voorstellen dat wij nog ruzie krijgen.
Nee, maar ook niet dat je me zou bellen voor moederdag. Kon je dat voorstellen?
Ja joh, ik heb heel vaak aan moederdag gedaan.
Ja?
Dat kan je, ja tuurlijk, dat kan ze zich helemaal niet meer herinneren. Maar het is helemaal niet dat ik altijd mijn hele leven zo onattent ben geweest.
Nee, maar niet, maar moederdag, want daar was je gewoon tegen.
Nee, dat was ik. Was je daar tegen? Ook.
Ja, dat is allemaal helemaal niet waar. Maar dat geef ik. Ik wil best doen alsof dat zo is hoor, mam. Dat ik er altijd tegen was dat ik je nooit een cadeautje heb gegeven of wat dan ook. Maar het is niet echt volgens de waarheid. Maar dat geeft niet.
Nee.
Hoe is de sfeer nu, jongens? Eventjes.
Ja, goed.
Ik wil weer even onder de douche.
Ja. Okay. Nou, kruip lekker verder.
Maar goed, man. Ik vond een hele zalige moederdag.
Ja, ben je blij dat je van de Media Insight even af bent?
Jain.
Ben je blij of niet?
Nou, een beetje geil. Ik vind het fijn dat er weer gewoon een weekend is. En ik vind die tv-programma altijd een oneigenlijke hysterische druk op je leven leggen.
Vind ik dat, hè?
Ja, heel gek. Maar ja, dat is ook natuurlijk het aantrekkelijke van tv. Dat het met zo ongelooflijk veel emoties gepaard gaat. Dus ik vind een podcast maken 1000 keer leuker. Je krijgt er ook eigenlijk 1000 keer leukere respons op.
Ja.
We verdienen er inmiddels veel geld mee. Dus helemaal, eigenlijk zou je moeten zeggen van, nou, dat is het toch gewoon. Toch is die tv dat je altijd denkt van, ja, het is toch tv.
Maar dit is eigenlijk, dit is wel een beetje het thema van vandaag, hè? Want de oneigenlijke druk die je zelf oplegt.
Ja, precies. Dat je jezelf toch altijd weer in een soort onmogelijke positie wil manoeuvreren, waarin de druk oneigenlijk hoog is en waarin je ook kan falen enzovoort.
Je wil dat monster bedwingen, ja.
Je wil dat monster bedwingen, maar waarom is mij eigenlijk volstrekt onduidelijk. Want aan poenplezier en prestige op alle andere fronten hebben we, nou, wij allebei toch ook niet te klagen, Teun.
Ja.
Nee.
Nou, het is ook leuk. Televisie is natuurlijk ook leuk, omdat het zo'n ingewikkeld medium is waar zoveel mensen bij betrokken zijn en zoveel aspecten moeten kloppen, wil het allemaal werken. Dat het ook gewoon een soort leuke klus is om het dan zo te krijgen dat het niet een soort vaag compromis is, maar dat het wel echt iets is. Even gewoon professioneel gedacht dan.
Ja.
Zeker. Nou ja, ik hoorde het vanochtend bij Weer een Dag.
Ja, Marcel, dat is natuurlijk ook allemaal een beetje coquetterie.
Ja, nee, alles is coquetterie.
Alles is coquetterie.
Mais oui.
En zit jij nog op IJsland?
Nee, ik zit op de burelen van meer van dit. Hanneke, het zou leuk zijn als jij ook eens een keer als soort moeder van ons bedrijf eens een keer langskomt op
grande
deze
dam, grande dam. En beschermvrouwen van meer van dit.
Ja.
Nee, moeten we niet. Denk even aan Woody Allen en zijn moeder.
Ja, nou, dat denk ik heel vaak aan.
In de film Oedipus Rex.
Dat jij daar zo'n beetje in de lucht zo schrijft.
Dat je in de lucht aan. Ja, die film begint ook. Ik zal even voor de luisteraars uitleggen. Dit is je hebt een film die heet New York Stories.
Ja.
Waarin Woody Allen, Francis Coppola en Martin Scorsese alle drie een segment hebben geregisseerd.
Het is ook met Daddy's Out of Focus, toch? Het is diezelfde film,
nee,
toch?
Nee, het is een andere film.
Oh.
Dat is de actor Who's Out of Focus.
Ja.
Die door Robin Williams wordt gespeeld.
Ja, maar dan komt hij thuis en dan zeggen die kinderen... Ja, Daddy's Out of Focus.
Ja, dat is een andere film.
Okay.
Het is eigenlijk een korte film van een half uur ongeveer. Want dit is het segment van Woody Allen. En dan komt eerst Woody Allen, zijn moeder... komt dan met een vriendin op zijn werk... rondkijken en die vriendin rondleiden van hier werkt mijn zoon. En lopen ze zo gearmd, lopen ze over dat kantoor en hij is wel heel zenuwachtig.
Een kleine, beetje gedrongen Joodse vrouwtje.
Ja, precies. Ja, exact dat. Ja. En dan op een gegeven moment gaat zij dood. Maar dan is ze niet gewoon dood, maar dan hangt ze in de lucht van New York. En dan geeft ze de hele tijd eigenlijk commentaar op alles wat hij aan het doen is.
Ja.
Nou goed, dat is een beetje... Ja,
dat is het beeld.
Het schrikbeeld. En, ook...
en dan druipt het onder de douche.
Die beginscène met die vriendin... en die Woody Allen zit half dood te gaan van narigheid.
Op dat kantoor. Daar moet je erg aan denken bij het idee... dat je hier nu als beschermvrouwen van meer van dit zou worden rondgeleid. Ja, en ja, toch,
ik
en
denk
toch
niet
man,
dat het zo
zou het ook kunnen inmiddels.
Ja.
Nee, vind ik niet.
We hebben het er nog vind even maar... over.
Dat ik toch bloot onder de douche of naast de douche nu sta, vind ik toch magie van hallo jongens.
Toch beter.
Ja.
Oké. Okay. Nou mam, druip lekker verder. Zometeen lekker aan je paal met zaad.
Ja, en dat gaat.
En maak er een heerlijke dag van, hè?
Oké, schat.
Oké, mam.
Dag.
Nou, Teun, dat was weer even op het randje.
Dat was even grimmig.
Heb je zweet aanvallen overal?
Ja, ja, het is echt... Ja, ben ik vooral in de handen eigenlijk.
Ja?
Ja, dus ik denk van ja, dit is toch... Dit is echt waar. Je moet gewoon niet... Dus vast... Oh, wat goed dat we het nu allemaal weer zo fijn hebben. En ja. Voor het weet komt die...
Het is meteen gevaarlijk, hè?
Het is meteen gevaarlijk.
Zo grappig is dat.
Ja.
Waar heb jij nou, als je dus zo'n soort hele pijnlijke situatie...
Ja.
Voel jij dat vooral in je handen?
Ja.
Ja?
Ja?
Met zweet.
Ja, dus dit wordt dan die handpalm... Want
die handpalm wordt helemaal klam.
Ja.
Ja.
Ja, ja, het is... Ik kan het ook echt heel erg herinneren van mijn ouders vroeger. Dat het dan... dat was heel gezellig. En dan van... goh, en dan wordt een beetje eerst zo grappend verteld
ja,
over...
Weet je nog?
Dat jij, dus dat jij steak tartare bestelde in Frankrijk... maar dat je helemaal niet wist wat het was. Ja, en toen wilde hij het helemaal niet opeten. En toen werd jij kwaad. Nou, en voor het weten is er weer een gigantische ruzie. Ja.
Herinner je eigenlijk veel ruzies van vroeger thuis? Ja?
Ja.
Werd er flink ruzie gemaakt?
Nou, dat is natuurlijk moeilijk om dat objectief te bepalen. Maar voor mijn gevoel was er vaak...
Ja.
Nou ja, het was zo, kijk, zeg maar... Mijn vader was een soort uberlingo.
Ja?
Ja.
Dus die kon helemaal op slot gaan.
Dus er werd iets gezegd en dan ging hij op slot... En dat was dus dat en hij kon daar ook niet. Kijk, ik heb natuurlijk in de loop der tijd. Ik heb dat dus. Nou, ik heb dat eigenlijk bijna nooit meer. Maar ik had dat wel. Maar ik kan er inmiddels ook doordat jij het woord lingo erbij hebt bedacht. Kan ik er zelf ook. Dan herken je het.
Een soort ontlading is dat.
Ja, en mijn vader had dus niet veel zelfspot. Dus ja, dat is natuurlijk een gevaarlijke combinatie. En dan kon je maar net iets. Bijvoorbeeld als iemand zei van. En mijn vader was filmmaker. Ja, jouw eerste film, die vond ik echt fantastisch. Nou, dan denk je, nou, het is toch heel leuk als iemand dat zegt.
Leuk om te horen.
Maar dan was het dus woedend dat mensen niet zijn laatste film fantastisch vonden. En opeens, weet je, we waren bijvoorbeeld op wandelvakantie. Dat iemand zegt van, nou ja, Beppy of die film over Ben Webb.
Blind Kind,
fantastisch. En dan waren ze bijvoorbeeld op wandelvakantie, vertelde ze iemand dat. En dan opeens was hij dus, dacht van, god, die man heeft al 3 uur niks gezegd. En wat is het? Ja, hoezo? Hoezo niet, weet ik wat, Amsterdam Global Village? Was die dan niet fantastisch? Dus ja, zo'n raar...
Zo ging dat schiften in dat hoofd.
Ja, ging dat schiften in het hoofd. Ja. En ook inderdaad, dat kwamen mensen bij ons eten en dan opeens... had iemand iets, weet ik wat, onaardig gezegd over de kraakbeweging of zo.
Ja.
En dan zag je hem eerst zo helemaal stilvallen. Ja. En opeens kon hij dan ook iemand opeens gaan uitschrijven.
Keihard attackeren.
Attackeren voor je rechtse zak. Of,
Ja. God, Teun, ik vind het toch wel erg. Want kijk, hoe je het ook went of keert. Het is natuurlijk hoe ouder, hoe gekker.
Ja.
Dus je hebt gewoon allemaal bepaalde neuroses of dwangen. Of
nukken en grillen,
karakterafwijkingen.
Ja.
Die gewoon met de oude dag niet... per se minder worden. Ook al leer je er eigenlijk zelf misschien mee omgaan. Het is toch een soort iets wat een soort versteent in je wezen ook.
Ja, dus een therapeut heeft tegen mij wel gezegd van ja, net zoals je spieren moet trainen, moet je ook gewoon je geest trainen. Ja. En op een gegeven moment verstart dat. Dat is één. En ten tweede hoor je ook vaak dat oudere mensen zeggen van ja, het lekkere van de ouderdom is, ik trek me nergens meer wat van aan.
Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een beetje zo.
Ja.
Het wordt natuurlijk steeds minder dat je zo gefocust bent op wat anderen allemaal van je vinden, maar dat je gewoon denkt van nou, ik ben gewoon zo en ik laat het zo.
Ja.
Maar onze kinderen zien dat natuurlijk ook. Die zien ook gewoon die oude, verstarde mensen met al hun rare, uitgebeende aberraties.
Dat ik op het vliegveld van Reykjavik moesten we inchecken. Dat was natuurlijk niet zo druk als Schiphol, maar toch wel even druk. En Nathalie ging even vast de auto wegzetten. Wij waren afgezet met de bagage en ik moest dan... labels printen en alvast in een rij gaan staan. Ja, en ik zat toch zij noemen we dan ook gewoon de stresskip. Ik zat er om me heen te commanderen van, kom nou nu hier met die... niet die koffer, op die touw, op die kar.
Ja.
Nou ja, en dat zei echt van... En dan komt Nathalie op een gegeven moment terug. Nou, en dan weet je al, ja, nu gaan ze natuurlijk... Jezus, hoe papa nou weer, weet je wel. En dan het erg is, dan ik voel dat en ik denk,
voelt de schaamte.
Je voelt de schaamte.
En tegelijkertijd voel je ook de berusting.
Ja.
Want je denkt over, dit gaat gewoon niet meer veranderen.
Nee, maar
dit zijn gewoon de kaarten die je gedeeld hebt gekregen. En daar moet je
mee
doen.
Ja, maar ik deel die kaarten dus ook weer aan de kinderen.
Je deelt, maar het erge is dat die kinderen hier nu nog op neerkijken of daarom lachen of het belachelijk vinden. Ja. En dan blijkt over 30 jaar, merken ze ineens, shit, we zijn ook zo geworden.
Ja.
Ja, dat is het, dat is het vrede, maar tegelijkertijd ook het prettige.
Maar dat heb je dus ook als je naar je eigen ouders kijkt. Van
dit... Zeker, ja, maar ik heb ook zo vaak dat ik mezelf iets hoor zeggen of op een intonatie iets hoor zeggen of een bepaalde draai hoor, maar ik denk, oh, het is gewoon precies mijn moeder.
Ja.
Het is precies Bassie.
En wat vind je daar dan van?
Ik word er een beetje deemoedig van of zo. Dat je denkt van ja, dat zijn gewoon processen in het leven. Of dat zijn dingen die niet...
Stofjes.
Die niet stofjes. Maar het zijn dingen die niet te stoppen zijn. Dat is gewoon...
Ja.
Ja, dat is toch groter dan je zelf bent. En daar heb je toch uiteindelijk verdomd weinig invloed op.
Nature of nurture?
Ik denk toch, als ik nu toch ook aan dat lingo denk, hè, dan denk ik dat het toch nature is. Ik denk toch dat dan een soort genetisch ding is of iets in je hersenstructuur waardoor je zo werkt. Want ja, volgens mij is dat dan zo'n oerding wat zich in je hoofd afspeelt.
Maar wat dan wel interessant is in jouw geval, want je bent natuurlijk alleen maar door je moeder opgevoed.
Ja, maar
zijn er dan dingen die je dus via de overlevering hebt gehoord, die echt karaktereigenschappen zijn van je vader, die jij dan ook hebt?
Nou, bijvoorbeeld mijn vader had dus al die cafés gehad. Die gingen allemaal over de kop. En eigenlijk is hij volgens mij de rest van zijn leven is hij een soort van chagrijnig en mismoedig geweest over het feit dat dat allemaal mislukt is en dat hij zich een mislukking voelde.
Ja.
En dat kan ik me exact voorstellen.
Ja.
Ik denk dat ik precies zo zou kunnen zijn dat ik dan niet ga terugvechten of weer met hernieuwde energie aan iets anders, maar dat je eigenlijk altijd nukkig blijft over het feit dat dat zo mislukt
is. En dat zou jouw moeder zou dan juist wel...
Die is wel heel anders. Die is volgens mij pittiger daarin.
Ja.
Een soort strijdvaardiger ook.
Oh, wat grappig zeg.
Ja.
Ja. Nou ja, want ik merk aan mijn kinderen dit soort stressgedrag helemaal niet. Dus dat zou of kunnen dat zij daarin dus dat de moeder...
Op hun moeder lijken.
Maar als ze het later wel gaan vertonen, dan vraag ik me af of dat toch niet, doordat ze zoveel van deze stressmomenten met mij mee hebben gemaakt, dat ze dat toch op een gegeven moment gaan overnemen.
Ja, of dat het er toch heel diep in zit. Ja. Was je als kind ook al, als tiener ook al zo
gestresst?
Ja, altijd, hè?
Ja,
toch wel. Ja. Maar het grappige is dat je wel eens verhalen vertelt over je dochters op de middelbare school.
Ja.
En dat ik dan ook toch wel dingen herken. Dan denk ik, oh ja.
Ja, wat had mijn dochter nou ook weer?
Ja, ik wil daar niet te specifiek op ingaan.
Nee, maar over de afscheid van de basisschool, dat soort dingen.
Ja, precies. En ook dat soort hele rigoureuze van, ik vind dit. En daar dan gewoon zo heel erg onwrikbaar in zijn.
Ja. Nee, ja, ja,
het is gewoon zoals het leven is, Teun.
Teun en Gijs vertellen alles.
Ja, Teun.
Gijs.
Ik kreeg een uitnodiging.
Ik ook.
God, meneer ook.
Ja.
Ik kreeg een uitnodiging van het grote Volkskrantfeest.
Ga je daarheen eigenlijk?
Ga jij daarheen? Ik krijg nu weer een soort... Hoe is ook interdependentie?
Ja, interdependentie, ja. Nou ja, als jij daarheen gaat, is de kans groter dat ik er ook heen ga. Ja.
Of de kans groter. Dan moet je nu ook echt ervoor gaan.
Man in paard.
Als jij er bent, ben ik er ook.
Okay.
Jawel, we gaan er toch heen.
Ja,
we gaan erheen.
Okay, ja. Nou, jij kreeg een uitnodiging, ik ook.
Ja, we kregen al bij een uitnodiging. En daar werd... en misschien is dat wel omdat dat wij met deze podcast echt de Polonaise hebben gepopulariseerd.
Ja. Natuurlijk ook, eigenlijk niet gepopulariseerd, geëlitiseerd.
Geëlitiseerd,
ja.
Exact.
Ja.
We hebben ook natuurlijk gepraat over de Polonaise die dreigde los te gaan op het boekenbal.
Ja.
Hij ontstond even, maar hij werd ook een beetje
door
knop
ons
gebroken.
Ja.
Door ons,
ja.
Maar hij zette niet door. Maar het is toch een mooi moment.
Ja.
En in die uitnodiging van Volksland werd er echt een Polonaise aangekondigd.
We gaan proberen de grootste Polonaise...
De grootste Polonaise van het westelijk halfrond. Of sinds eeuwen of sinds corona, weet ik veel. Maar er werd echt er werd een grote Polonaise aangekondigd. En dat, bedoel ik waardeer het dat de Polonaise zo omarmd wordt.
Ja, en het kan niet anders dan dat we weten dat belangrijke mensen binnen de Volkskrant ook luisteren naar deze podcast.
Zeker, en dat waarderen we.
Groot fan van zijn.
Dat waarderen we ook,
dat
zeker.
Waarderen we ook. En misschien hebben ze ook onze Polonaise op boekenbal ook wel gadegeslagen.
Zou kunnen. Maar dan moet het nu toch even iets essentieels over de Polonaise.
Ja.
Kijk, je kan je verheugen op een Polonaise. Ja. Je kan hopen op een Polonaise.
Ja.
Je kan misschien zelfs rekenen, of tenminste, je kan een verwachting hebben van een Polonaise, maar je kan een Polonaise eigenlijk niet organiseren en aankondigen. er moet toch altijd een soort natuurlijk aspect in de polonaise.
Anders krijg je ook wel dat iemand zegt van, nou, als jij nou daar gaat staan en jij daar, en
precies,
dan zetten we nu die muziek.
Ja, of om 9:30
begint de polonaise.
Begint de Teun met lopen en dan moet iedereen aanhaken voor. Het mooie van de polonaise is juist dat er een soort stofje in de lucht moet zijn. Ja. Er moet iets.
Maar en op zich, Gijs, als jij op het feest bent en jouw eigen vrouw is op dat feest, want die zal er dan ook wel zijn, en ik ben op het feest, dan is de kans groot dat hij gewoon begint. Maar nu, het is een beetje als ik aan mijn als mijn kinderen al bijna op het punt staan om naar de keuken te lopen om af te wassen, en ik zeg dan, jongens, gaan jullie afwassen?
Dan is het de magie voorbij.
Dan worden ze heel chagrijnig. Ja. Maar wil het al zelf doen? Waarom vraag je het nou?
Ja.
En als je het nu zo gaat aankondigen, ja, opgelegd pandoor.
Ja, het is gewoon. Het gaat een beetje tegen de essentie van de polonaise in. Het mooiste van de polonaise is juist van, je bent met z'n allen iets aan het doen. Ja. Dan heeft iemand de lef en de durf om gewoon een ander zijn schouders te pakken en de polonaise te gaan dansen. Dat
Willem greep Marietje van achter bij de schouders.
Bij de schouders, ja. Precies. Ja. Dan gebeurt er iets en ineens heb je die slang en ben je met z'n allen polonaise aan het dansen. En dat is het geluksmoment.
En de magie.
Op het moment dat je dat gaat plannen en organiseren, is het een vreugdeloze bedoeling geworden.
Maar nou moet ik wel even zeggen, Gijs, volgens mij hebben wij ons hier toch ook een beetje schuldig aan gemaakt. Want we hebben gezegd, hebben we toch niet soort aangekondigd van volgende boekenbal krijgen we iedereen aan de polonaise. Hebben wij niet zoiets gezegd?
Mm. Ja, misschien, maar dat vind ik dan toch anders. Dat is dan niet echt zeggen van, we gaan de polonaise dansen, of er wordt er wordt van bovenaf een polonaise georganiseerd. Maar meer van, dan gaan we met nog meer geestdrift dat naar dat boekenbal toe. En dan, je moet ook het moment ruiken, hè, dat er een polonaise kan.
Ja, opeens zat ik in die slang.
Exact. Ja. Ineens moet je die vibe shift voelen in de lucht. Dat je denkt van, het kan nu.
Ja.
Nu is iedereen eraan toe.
Want dat zou dan ook kunnen, Gijs, dat wij dat wij ons daar nu heel erg op verheugen. En dat we dan dat volgende boek was. We voelen hier helemaal geen polonaise van.
Dat is juist het fantastische.
Ja.
Want daarom, dat maakt het feit dat als er wel een polonaise is, maakt het ook zo verrukkelijk. Omdat het ook zomaar niet kan gebeuren.
Nou, heb ik zelden een feestelijkheid.
Om 9:30 gaat er een polonaise gedanst worden.
Dat
is helemaal niet leuk.
Weet je waar me dat aan doet denken, Gijs? Het sfeerteam van de Amsterdam Arena toen die net open was.
Ja, exact. Ja. Ja, een soort stel trommelende mensen die daar in dat hoekje stonden om goede sfeer te creëren. Ja. Zo werkt het niet.
Nee.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun,
Gijs,
je kwam hier dus wervelend de burelen van Meer van dit op, omdat je een heerlijke vakantie achter de rug hebt.
Ja.
Omdat het zonnetje schijnt buiten. Omdat je mij en Guusje weer ziet. Ja. Maar ook, Teun, als de zon gaat schijnen en als de zomer in aantocht is, dan weet je ook dat het Holland Festival
Het Holland komt. Festival.
Ja, zeker. Ja. En het Holland Festival is gewoon een cultureel feest waar je hart aan kan ophalen.
Ja, Gijs, het is dus niet zomaar een cultureel feest. Het is het grootste internationale podiumkunstenfestival van Nederland. En het toont voorstellingen van makers over de hele wereld. Ik herinner me nog die opwinding ook van vroeger ook altijd.
Dat is echt van, het is Holland Festival.
Ja, Pina Bausch, weet je wat? Het ging altijd over Pina Bausch. Hoor je zelden meer iets over Pina Bausch.
Ze leeft ook niet meer.
Nee, maar dan nog, die naam hoor je niet vaak meer. Maar dat weet je wel, dat was echt iets. En dat is natuurlijk nog steeds. Het maakt over de hele wereld.
Na die kaalslag van corona, wat moeten we er ook weer van genieten? Dat het Holland Festival gewoon weer is.
Ik heb ook het idee, Gijs, cultuur is weer leeft. We hebben een veel betere staatssecretaris voor cultuur.
Zeker.
Cultuur leeft weer, Gijs. Het is weer, mensen worden weer blij. Mensen mogen weer naar buiten. Mensen mogen weer naar binnen. Mensen mogen naar theater, dans, muziek, muziektheater, opera. Dat heb je allemaal in dat Holland Festival.
En we gaan vandaag weer twee geweldige voorstellingen van het Holland Festival uitlichten.
Ja.
Vandaag willen we het hebben over regisseur Nicolas Steeman.
Ja.
Op 14 en 15 juni kan je in Ida, dus voorheen de stad Schouwburg, naar de voorstelling Contra-enquête. En dat is een theatraal onderzoek naar De Vreemdeling van Albert Camus, met als gevolg een originele herinterpretatie van de geschiedenis die vele nieuwe vragen opwerpt.
Het is toch vaak zo met goede kunst dat het eerder meer vragen oproept dan dat het antwoorden geeft. Dat vind ik juist
fijn. En wat zegt dat?
Wat zegt dat? Dat de wereld onbegrijpelijk is en dat er geen antwoord is.
Exact.
Ja, dat hè. Ja.
Het antwoord is dat er geen antwoord is.
Ja.
Ja. Maar goed, Nicolas Steeman weet dat als geen ander de vinger op die zere plek te leggen.
Ik noem hem ook altijd Nicolas Versteeman.
Ja, gek scheren.
Ja, gek scheren. Ja. Ik kan woordgrappen in alle talen.
Teun, ja. Op 25 en 26 juni kan je naar mijn geliefde muziekgebouw aan het IJ.
Ja.
Naar Kainlicht. Een tegelijk pessimistische, maar ook geestige opera.
Heerlijke
ben
combinatie.
Ik gek op opera's die zowel pessimistisch als geestig zijn. Over een spookwereld na een kernramp.
Ah, leuk.
Nou ja, goed. Op zich wel relevant ook nog nu.
Ja.
Gebaseerd op een tekst van Nobelprijswinnaar Elfriede Jelinek. Ja. Jelinek. Nou, ja. Ook altijd goed. En gecomponeerd door Philippe Manoury. Nou, ik zou daarheen gaan. Ik vind sowieso lekker een pessimistische en toch geestige opera in het muziekgebouw.
Ja. Ja, wat wil je nog meer?
Wat wil je nog meer?
Ja.
Tuin.
Ja, ik zou zeggen, mensen, ga naar hollandfestival.nl voor tickets en informatie.
hollandfestival.nl. Oh, Tuin, ik heb echt zin naar het Holland Festival te gaan.
Zo'n zomer naar
allerlei cultuur. En dan daarna op terrassen zitten en daarvoor. En
Drink je eigenlijk nog wel weer alcohol, Gijs, of niet?
Nou, weinig.
Ja.
Weinig.
Want ik zie wel zo'n zomer en dan even naar een heerlijke voorstelling. En daarna nog...
En daarna wat gin tonics.
Daarna twee gin tonic.
Want... Oh, heerlijk.
Ja.
Nou, met jou, Tuin, met wil jou. Ik dat.
Ja, nou, maar ik wil ook met jou naar, hoe heet die? Of onze tennispodcast maken.
Martin Schimek.
Ja.
Ga morgen bellen.
Heel eventjes, het is een beetje een pijnlijke vraag. Ik wilde er eigenlijk niet meer, als iets te pijnlijk wordt, wil er eigenlijk ook niet meer op terugkomen.
Ik voel nu ook in mijn handpalmen gaan zweten.
De koolrolletjes, heb je ze al gemaakt?
Teun, ik heb de koolrolletjes niet gemaakt, maar zoals ik net al met mijn moeder heb besproken, Media Insight is nu afgelopen. Ja. Ik heb mijn weekends weer terug. Ik heb weer iets meer, ruimte in mijn leven.
Ja.
Ik beloof dat deze week de koolrolletjes.
Dus volgende week hebben we een verslag van de koolrolletjes.
Volgende week heb ik verslag en een story van de koolrolletjes.
Oh, wat fantastisch. En, dan denk ik dat ik misschien volgende week wel eens met een nieuw recept kom.
Oh, Tuin, spannend.
Ik heb nu een snelkookpan. Ik eet bijna alleen nog maar bonen. Ja, ik ben helemaal gek van. Het is een soort kookrenaissance in mijn leven. Ja.
Moeten ze dan ook met allemaal een snelkookpan gaan kopen?
Ik heb
mijn vorige net na 0 keer gebruikt te hebben weggedaan.
Ja, ik begrijp ook dat het is een bekende, hoe noem je dat, keukenkast lijkt.
Ja,
maar
soort winkeldochter, maar dan in je keukenkast.
Waar ook jouw eigen vrouw heeft ooit een hele briljante column over geschreven, over alle apparaten die achter in de keukenkast liggen.
Ja.
Bij mij was dat de ijsmachine.
Ze heeft, toen we nog niet zo lang samen waren, toen heeft ze me dus die snelkookpan gegeven ooit. Ja. En dan had ze allemaal haiku's. Ze had toen cadeaus waar ze haiku's bij had geschreven. Ja. En die bij de snelkookpan was... Jij, Gijs Groenteman, deed mij in de snelkookpan der liefde, oh man.
Ach, ja. Wat goed. Ja.
5-7-5.
Maar ja, toch...
Niet gebruikt verder. Nee.
Maar het komt eigenlijk door de podcast ook van meer van dit makkelijke eters. Waarin Hiske Versprillen vertelde over de snelkookpan. Maar wat mij dus raakte, was dat...
In het hart,
was dat je dus met de snelkookpan kan je dus gedroogde bonen heel snel koken. Dus je hoeft niet meer bonen te weken.
Ja.
Maar je kan ze gewoon kopen en dan gewoon gaan koken. En ik wilde dat liever verse bonen gebruiken.
Ja.
Dan bonen uit blik of pot.
Ja.
En dat is dan ook uiteindelijk super goedkoop en lekkerder. Dus ik zit nu voortdurend...
Let ook op de kleintjes,
Ik heb een... Nou, voor wie?
Voor mensen met de kleine beurs.
Voor mensen met de kleine beurs. Ja. Dat zijn wij dan toevallig niet. Maar die mensen zijn er ook.
Zeker.
Ja.
En als die verwelkomen wel als luisteraar. Ja. Vandaar dat we ook gewoon in het open veld nog steeds te horen zijn.
In het open veld.
Voor die mensen met de kleine beurs.
En als die mensen met de kleine beurs denken van... Nou, weet je wat, ik wil toch €4...
Ja, voor nog meer Teun en Gijs.
Ja.
Dan moet je dus naar petje.afschuin/Teun en Gijs vertellen. Anders kan je lid worden voor onze extra aflevering.
Ja, maar dus ik heb nu ook een kookboek over bonen. En ik zit gewoon elke dag zit ik daar zeker een half uur in te lezen.
Echt?
Ja.
Wat lief. Ik moet zeggen dat ik bij de snelkookpan altijd aan mijn oma denk. Die was ook altijd in de weer met een snelkookpan. En dat gaf een enorm geweld in de keuken.
Ja.
Dat was geluid en gesis en gedoe. En als zij stond te koken, was er altijd een soort...
Kon ze koken eigenlijk?
Ik moet zeggen dat mijn moeder dus altijd klaagde dat ik bij mijn oma veel beter at dan bij haar, dan bij mijn moeder.
Daar klaagde je moeder over?
Ja.
Dus... beter gewoon je bord leeg at.
Ja, en ze maakte bijvoorbeeld altijd een spaghetti schotel die ik heel lekker vond.
Ja.
En ze maakte wel... Ja, het was niet echt een grote chef of zo, maar...
Nee, we hebben er ook niet van haar gehoord. In de culinaire wereld?
Nee. Ellie Groenteman is geen grootheid in de culinaire wereld.
Ja.
Maar ja, ik had het altijd met wat smaken op.
Ja.
Ja, maar okay. veel geweld van die snelkooppan kwam er uit dat keukentje.
Ja, ik, de deurloos, ik ben er dol op.
Nummer 106.
Ja. Gijs.
Teun.
This is all we've got time for.
Ja. Maar, is this all there is?
Is there,
for now it is.
Yes.
Ja.
So keep on dancing.
Ja.
Hier achter deze filtermuur.
Ja.
Zit...
De filtermuur. Ja. Schitterend.
Ja, hè?
Ja.
Bevroren champagne.
Bevroren champagne in de filtermuur.
Ja.
God, als we ooit een tijdschrift ook nog gaan uitbrengen... Oh. Met meer van dit, dan noemen we hem de filtermuur.
Ja.
Ja.
God, het is nu echt... Om die reden wil ik nu een tijdschrift uitbrengen.
Ja, gewoon... Ja, we kunnen gewoon één keer een soort nulnummer maken.
Nulnummer.
Van de filtermuur.
Ja.
Ja. Oké, okay, nou, achter de filtermuur zit...
Guusje de Vries. Dus
van het eerste uur.
Is dus totaal niet met zwangerschapsverlof.
Nee,
nee,
maar binnenkort wel.
Binnenkort wel, ja. Dan stort dit hele bedrijf in.
Precies. Ja. Dan mocht je wensen dat er een filtermuur was waar alles nog op rustte.
Ja, ja, ja.
Dan dus, leek het een kaartenhuis.
Nou, dat is dus Guusje de Vries.
Ja.
Muzikale omlijsting, die was... Oh, Gijs, ik had het idee dat alle hoge en lage tonen werden geraakt.
Het was loopzuiver.
Ja.
Ja, Jan en Kees Groenteman met de pokale Kiki Jaski.
Kiki Jaski.
Als je wil adverteren, stuur dan even een mailtje naar info@meervandit.nl. Aanhef, lieve Guusje.
Ja,
is de kortingscode.
Als je dat niet doet, die van je eigen
portemonnee. Van je eigen portemonnee.
Dus ja, als je nog meer wil horen van ons, Gijs... Ja, we hebben het net al gezegd, maar het kan nooit kwamen.
Dat is dan de derde keer deze aflevering.
Echt, derde keer al?
Ja, gaat dat voor irritatie zorgen.
Okay,
goed, beetje punten afschuin, streep tijden.
Sorry
Gijs,
mensen, mijn
alles.
Schuld. Ik heb niet goed geteld.
Ja.
Beatles-tip.
Beatles-tip, daar eindigen we mee.
Ja.
Nou, het is zo, corona is... aanhangstekens voorbij, tenminste.
Doe je dat vaak, die aanhangstekens zo in de lucht?
Ja.
Dit is weer typisch zoiets wat je dus ironisch doet.
Ja, en wat
voor je weet
gaat gebruiken.
Ga je het echt doen.
Ja.
Ja.
Ik dacht, toen we midden in corona zaten, dacht ik van... nou, misschien is het nu wel voorbij met het toerende leven van Paul McCartney.
Oh ja.
Gaat hij nooit meer op wereldtournee, want hij is echt... nou, hij wordt binnenkort dus 80.
Hij kan ook niet meer zingen, toch?
Hij kan helaas niet meer zingen. Maar hij is desalniettemin gewoon weer begonnen met toeren. Dus hij is nu in Oakland, heeft hij geloof ik net opgetreden. En in Miami of in Orlando, weet ik veel. Nou, in ieder geval in Amerika is hij nu aan het spelen. En er staat gewoon weer shows van 2 uur in 3 kwartier duren ze ongeveer.
Een force of nature, hè?
Hij is wel echt een force of nature.
Ja.
Laatst waren er ook weer foto's van hem opgedoken... dat hij ergens gewoon in een hoekje stond te blowen. Dus dat doet hij nog wel gewoon. Dat vind ik ook wel leuk, dat hij gewoon een jointje stond te roken. En, maar verder leeft hij natuurlijk ontzettend gezond... met al dat veganistische eten van hem... en lekker een beetje bewegen en muziek maken. Nou, en hij is blijkbaar een hele goede gezondheid. Nou, zijn stem is dus
maar
kapot.
Is het dan pijnlijk of toch geweldig om naar een concert van hem te gaan?
Nou, het is... Paul McCartney zijn kracht heeft hem nooit gezeten in zijn live artiestschap. Want ik vind ook, ik heb ook wel DVD's gezien van,
met die
van een tour met
en
Wings
zo.
En zo. Ja, het is allemaal, hij heeft niet de gaaf om van zo'n show echt iets...
Hij heeft geen swag.
Nee, hij doet wel of hij veel swag heeft, maar het blijft toch steeds... Hij zingt het ene liedje na het andere en ja, hij heeft ook een heel irritante band, vind ik. Irritante mannen, een gitarist die altijd links van hem staat, die echt onuitstaanbaar is. En dan nog een gitarist, bassist, rechts van hem, die me ook irriteert.
Maar ik zag in op een tweet van jou dat die man die links stond, die is nu uit de picture of
nou,
zo?
Nou, daar gaat de Beatles tip heen.
Oh.
Een vervelende drummer, een druktemaker. Een toetsenist die wel aardig is. Die speelt geloof ik ook al 30 jaar met hem of zo. Nou goed, maar het is... Kijk, zijn live shows zijn niet... Het is geen Prince, zou ik maar zeggen.
Ja.
En geen Bruce Springsteen. Al ook nog nooit naar een concert van Bruce Springsteen ben geweest. Maar dat schijnt ook iets fantastisch te zijn. Maar, en zijn stem is dus kapot.
Ja.
Dus het is ook gewoon niet zo heel prettig om naar te luisteren. Je kan op Twitter 1000 filmpjes ervan zien. Dan kan je het zelf even checken. Maar het is gewoon een eredienst. En
ja.
het is toch fantastisch om bij te zijn. Ik heb hem heel vaak live gezien. En als hij binnenkort hier weer in de Ziggo Dome staat... ga ik absoluut weer proberen om er naartoe te gaan.
Nou, maar dan moet je ook proberen mij ermee naartoe
en
te nemen.
En dan neem ik jou mee en dan neem ik Guusje mee.
Ja.
En dan neem ik iedereen die mee wil mag mee. Want het is toch gewoon Paul McCartney. En als je er gewoon bij bent dat Paul McCartney... Hey Jude of Let It Be of Blackbird of weet ik veel wat staat te spelen. Ja, dan heb je dat toch gewoon meegemaakt in je leven.
Ja.
En dan ben je in één ruimte geweest met Paul McCartney... die Blackbird stond te spelen.
Want ik wilde heel even namelijk... Wij zijn naar het afscheidsconcert van Paul Simon geweest.
Ja, dat was fantastisch.
Dat was fantastisch.
Ja.
En wat ik daar vond was dat hij had juist weer hele goede muzikanten.
Hele goede muzikanten.
En ik voelde heel erg de de pure liefde voor de muziek. Van ik wil nog steeds blijven. Terwijl het was ook zo'n afscheidsconcert, maar ik wil ook nog steeds blijven vernieuwen. Andere dingen uitzoeken, andere muzikanten kans geven.
Zeker, dan was hij ook net met een soort strijkkwartet of octet was hij aan het spelen. En er was dat ook iets heel rommeligs op dat podium met veel instrumenten en gedoe. Hij was sowieso heel goed bij het stem nog steeds. Dus dat is ook sowieso prettig. Maar er was een heel andere vibe van Paul McCartney, die ook altijd meer met vlaggen gaat staan zwaaien. Hij heeft ook bepaalde effecten die al jaren en jaren en jaren hetzelfde zijn. Als hij Blackbird gaat zingen, staat hij op een soort grote zuil die omhoog komt. En dan gaat hij daarna Here Today spelen voor John Lennon. En hij gaat Something altijd spelen van George Harrison. Dat begint hij op een ukulele. Dat zijn dingen die zo niks veranderen. En die setlist verandert ook nooit. Hij speelt ook al jarenlang min of meer dezelfde liedjes. Dat je ook denkt van jongen, speel ook eens wat van Ram bijvoorbeeld. Of ga nog eens wat andere Beatle liedjes onderzoeken. Ja. Dus er zit iets versteends in waardoor je denkt van nou, elke creativiteit is er zo langzamerhand wel een beetje uit wat betreft het live concert. Maar toch.
Heeft hij er plezier in?
Ja, dat moet. Ja. Maar zou hij natuurlijk niet meer doen.
Ja.
En hij doet het ook met veel overgave. Maar als hij zich bijvoorbeeld aan humor en leukigheid gaat wijden, dan haak ik ook altijd totaal af. En dan gaat het, nou goed, superveel dingen om je aan te ergeren. En toch is het Paul McCartney. Ja. En is het fantastisch. En er was nu, hij heeft dan wel altijd bij elke nieuwe tournee, die dus heel erg lijkt op de vorige tournee, is dan wel een nieuwigheidje. En het nieuwigheidje is nu dat ze dus met die beelden, die ze natuurlijk nu allemaal weer hebben herontdekt en opgepoetst van die Get Back sessies.
Ja.
Zingt hij eigenlijk een duet wat hij met John Lennon zong. I've Got a Feeling. Zingt hij ook daadwerkelijk weer met John Lennon? Want ze hebben de stem van John Lennon er dan ingedubt. En dan zie je ook achter op die wand zie je dan John Lennon die dat op dat dak van het Apple-kantoor in de kou staat te zingen. En dan zingt Paul McCartney zijn eigen partij live daarvoor. En dat is wel gewoon een spectaculair effect. Dat je John zo heel groot ziet en die oude Paul ervoor. En dat ze dan weer samen dat lied zingen. Dat is schitterend. En ik twitterde net omdat in de vorige tours werd dat lied ook gespeeld. Maar dan zong die ene irritante gitarist de partij van John Lennon.
Oh.
Dus het is een verbetering dat ze nu gewoon John Lennon digitaal hebben opgepoetst.
Maar wat moet je nou als je zelf dus gewoon niet meer kan zingen, maar iedereen wil toch deze eredienst bijwonen en bovendien heb je daar heel veel plezier aan.
Ja, ik vind het heel goed.
Maar of moet je dan zeggen van ik ga het wel doen, maar ik laat iemand anders het zingen? Of moet je gewoon...
Ik vind het heel goed. Ja, ik denk als iedereen daar vrede mee heeft en daar tevreden mee is en ik betaal ook met liefde €120 weer om dat mee te maken.
Ja.
Ja, dan denk ik waarom zou je ons en jezelf dat plezier ontzeggen?
Ja.
En het is natuurlijk, ik moet zeggen, als je erbij bent live, dan is die muziek klinkt zo hard en die anderen zingen natuurlijk ook alles mee en dan poetsen ze dat wel op. Het is meer als je het gewoon dan op Twitter zo'n filmpje ziet ontdaan van de magie van daar zijn.
Ja.
Dan denk je ineens, Jezus Christus, er is echt weinig meer van over van die stem. Maar ja, hij doet het met veel swag en of met veel overgave. En ja, het is gewoon Paul McCartney. Dus laten we hem eren alleen maar. En dan leek I've Got a Feeling leek mij dan de geschikte Beatles tip voor vandaag.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.